Jeroen, dan mag ik jou het woord geven.
Ja, dankjewel. Goedenavond allemaal. Jullie hebben allemaal, zie ik, het geluid uitgezet. Dus ik zwaai even naar jullie. Fijn om jullie allemaal te zien. En ik vind het heerlijk om te mogen gaan delen over dit onderwerp. Want het is iets wat mijn leven eigenlijk radicaal veranderd heeft in een hele moeilijke tijd. Ook wel, mag ik wel zeggen. Met name een periode waarin ik in een burn-out terechtgekomen ben. En ik ontdekte dat ik al heel vaak had gesproken over het onderwerp van vanavond, onze identiteit in Christus. En het identiteit was iets waar ik al heel vaak over sprak en over had geleden, nadacht. En tegelijkertijd merkte ik in de periode van mijn burn-out dat ik het wel in mijn hoofd had zitten, maar dat het nog niet in mijn hart was geland. En dan ontdek je dat je een bepaalde manier van leven hebt en reageren hebt en kijk op dingen en op mensen hebt die eigenlijk veel meer passen bij een wees dan bij een zoon. En die termen komen nog wel terug vanavond. Maar ik geloof met heel mijn hart dat heel veel mensen weten misschien wel in hun hoofd dat ze een zoon of dochter van God zijn. Maar in hun hart is het ook nog niet geland. En ik hoop dat vanavond een klein beetje mee mag helpen om dat ook weer dieper in je hart te krijgen. Voordat ik verder ga, als jullie vragen hebben intussen, kun je dat ook via de chat bekendbaar maken. En dan zal er straks aan het einde zal er wat dingetjes bekeken worden die ik misschien nog zou kunnen beantwoorden. En anders, als er geen vragen zijn, dan kunnen jullie met elkaar erover spreken in de groepen. Maar ik ga gewoon maar beginnen bij het begin. Een van de dingen die je in onze hele maatschappij tegenkomt, is de vraag naar identiteit. Wie zijn wij nou eigenlijk? Een van de dingen die ik de laatste tijd heel erg heb gehoord in het kader van alle dingen die er gebeuren in onze maatschappij, als het gaat over maatregelen, kun je die nou opleggen, ja of nee? Dan hoor je heel vaak, ja maar zo zijn wij niet, want wij Nederlanders, wij zijn anders. Bij ons moet je dat meer aan onszelf overlaten, want wij accepteren niet dat er een bepaalde autoriteit is. En als je dan kijkt naar wat er de afgelopen dagen is gebeurd aan opstanden en rellen, dan zie je daar ook weer het zoeken naar, maar van wie zijn wij nu met elkaar? Wat is nou onze identiteit? En die vraag die in de maatschappij leeft, die in ons land leeft, die ik merk gewoon dat die ook leeft in de kerk, om het maar even zo in de breedte te zeggen. De kerk in zijn volle breedte, vanuit PKN, gereformeerde gemeente, maar ook in de evangelische wereld, baptisten en ook de pinkstermensen. Wie zijn wij nou? En een van de dingen die ik op een gegeven moment heb geleerd en ook heb gelezen in een boekje van Henry Nouwen, is dat heel veel christenen ook leven met een valse identiteit. En een valse identiteit, de drie die hij met name noemt, zijn onze identiteit is gebaseerd op wat anderen van ons vinden. De volgende is onze identiteit is gebaseerd op wat wij hebben. En ook een eentje is, onze identiteit is gebaseerd op de positie die wij innemen, de plek die je hebt, in de kerk ben je een oudste of een voorganger of een jeugdleider of nou, noem het maar op. En ergens rond 2011 begon die vraag ook voor mij te spelen van maar wie ben ik dan eigenlijk? Ook met deze zaken, leef ik in mijn ware identiteit of leef ik in een valse identiteit? En als het een valse identiteit is, wat is dan mijn ware identiteit? En daar wil ik het vanavond met name over gaan hebben. Wat is nou volgens de Bijbel onze ware identiteit en waar zitten wij nu vaak gevangen in een verkeerde identiteit? Allereerst wil ik beginnen, gewoon het begin van de Bijbel, in Genesis. En in Genesis, daar begint met de schepping, God die alles maakt. De zon, de maan, de sterren, het licht, het water. Wat samengevloeid was, dat werd door het land uit elkaar gehaald. Er werden struiken, bomen enzovoort. En toen werd ook uiteindelijk de mens werd geschapen. En de mens werd geschapen En daar staat er in vers 26 van hoofdstuk 1, van Genesis hoofdstuk 1, staat het volgende. En daar staat, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En dan zei God ook nog, ik geef jullie het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. En dat zal u tot voedsel zijn. En zo gaat het nog even door. De schepping van de mens was naar het beeld van God, naar zijn gelijkenis. En de opdracht was om te heersen over al wat leeft. En met name te heersen over al wat leeft als het gaat over de planten en de bomen en de dieren. Niet om te heersen over elkaar, wat tegenwoordig nogal in de wereld gebeurt. Maar dat is gekomen na de zondeval. Het heersen wat bedoeld was, zoals God het heeft gegeven, was dat wij als mensen namens hem zouden heersen over al wat leeft. Hij schiep ons naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Vervolgens, en ik ga dat niet allemaal lezen, je kunt het rustig nalezen als je dat wilt. Maar vervolgens zie je gebeuren dat de mens, wordt nog een keer herhaald in hoofdstuk 2, dat de mens wordt geformeerd uit stof en dat God de levensadem in de neus blaast en dat er dan een levende, ja in onze vertalingen, in de meeste vertalingen staat dat de mens een levend wezen wordt, maar letterlijk staat er de mens uit een levende ziel. Dus je ziet dat we gemaakt zijn naar lichaam, naar geest en naar ziel. Dat is hoe wij gemaakt zijn. En uiteindelijk is dat hoe Adam leefde. En het enige wat Adam zag toen hij de levensadem in zijn neus geblazen had gekregen. Het enige wat hij waarschijnlijk, zo stel ik me dat voor, kon zien, waren de liefdevolle ogen van God zelf die de levensadem in zijn neus had geblazen. En die vol liefde, vol bewogenheid keek naar Adam en later ook op die manier keek naar Eva, Adam en Eva, die samen mens waren, die samen, beide mochten, mag je ook zeggen, geschapen zijn naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Zowel man als vrouw geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Adam kende toen nog geen gevoel van afwijzing. Adam kende nog geen negatieve dingen. Adam kende alleen nog maar het goede, het volmaakte, dat is wat hij kende. Totdat er een moment kwam dat de duivel naar de aarde toe kwam en in de gedaante van een slang eerst naar Eva toe kwam, maar ook Adam die daarbij stond was onderdeel van dat tafereel. Moet je even voorstellen, er was een zondeval al geweest in de hemelse gewesten, alleen dat staat hier niet beschreven. Dat kun je later in de geschriften nog wel zien, dat er een derde van de sterren, als het ware, werd neergeworpen op de aarde. Dat verwijst naar de strijd die er was in de hemelse gewesten, waar de duivel de macht wilde grijpen die God had. Maar God uiteraard was veel sterker en machtiger, want de duivel is een engel, en een engel is ook een schepsel van God. En een schepsel kan nooit sterker zijn dan zijn maker. God is de Almachtige. En toen vervolgens die macht, die autoriteit die God in zichzelf meedroeg, dat de duivel die niet kon grijpen, toen zag je dat hij op de aarde kwam en naar de kroon van de schepping ging, die de macht hadden gekregen om te heersen over al wat leeft. En dat heersen over al wat leeft, dat is wat de duivel wilde hebben. En wat de duivel deed in de gedaante van een slang, was een halve waarheid vertellen, wat ook weer een hele leugen was. Want hij zei tegen Eva, God heeft zeker wel tegen jullie gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten die hier in de hof staat. Nou zegt Eva, dat is niet waar. God heeft gezegd dat we van alle bomen mogen eten, behalve die ene. Die ene die midden in de hof staat, daarvan heeft God gezegd, daarvan mag je niet eten, want als je daarvan eet, dan zul je voorzeker sterven. Waarop de duivel zegt, ja, maar jullie zullen helemaal niet sterven. Jullie zullen alleen maar worden zoals God. Jullie zullen alleen maar goed en kwaad kennen zoals hij dat kent. Dus jullie zullen nog meer op hem gaan lijken. En dan kijkt eerst Eva, die kijkt naar die boom. En dat is een van de valkuilen waar wij ons op moeten, in acht moeten nemen, is dat de duivel nog steeds deze dingen doet. Hij laat ons altijd zien op de dingen die wij niet hebben, maar al datgene wat we wel hebben, dat doet hij ons vergeten op een of andere manier. Als wij ons laten verleiden om alleen maar te zien op wat we niet hebben, dan vervolgens zullen we vergeten al de zegeningen die God ons wel heeft gegeven. En daar heeft het verschil met hoogmoed en nederigheid komt daar al naar voren toe. Waar nederigheid betekent, ik leef in de gunstbewijzen van God en ik leef in afhankelijkheid van God, daar zit de hoogmoed tegenover, die zegt, ja, maar er is nog meer wat ik nog niet gekregen heb en waar ik mijn hand op wil leggen en wat ik ook wil hebben. En dat is eigenlijk wat er gebeurt in die eerste hoofdstukken die beschreven staan. Uiteindelijk komt dan God aanlopen. Als Adam en Eva van die boom hebben gegeten, ze zien dat ze naakt zijn, ze schamen zich voor elkaar, ze maken klederen van bladeren, en als God er dan aankomt, dan verschuilen ze zich, en God zegt, Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? God voelde dat er iets verbroken was. Maar tegelijkertijd, als wij God de Almachtige God noemen, dan mogen we ook weten dat als God de Almachtige God is, dat hij ook best wist waar Adam zich bevond en waar Eva zich bevond. Maar de vraag die God stelt, Adam, waar ben je, spreekt over iets wat verbroken is in de geestelijke realiteit. En tegelijkertijd klinkt ook de vraag daarin door naar Adam toe. Adam, weet jij nu wel waar jij bent? Weet je waar je je in bevindt? Weet je de situatie waar je je bevindt? En die verbrokenheid die er is in die geestelijke wereld, daar zou ik apart een keer over moeten spreken. Maar op het moment dat Adam en Eva van die vrucht namen, stierven zij niet letterlijk. Ze vielen niet neer. Maar iets in hen stierf wel. En dat was, in hun geest ging er iets stuk. En de geest van de mens, datgene wat in de mens als geest functioneert, dat is precies het gedeelte waardoor wij In verbinding leven met God. Dus toen dat in de geest stuk ging, toen was ook de verbinding met God was weg. En wat er vervolgens gebeurt, is dat Adam en Eva uit het paradijs worden gestuurd. En de vraag is, waarom worden Adam en Eva nu uit het paradijs gestuurd? Nou zou ik jullie wel vragen willen stellen, maar ik hou erg van interactie, maar dat is een beetje lastig zo, hè, op deze manier. Dus ik stel een vraag, ik ga zelf het antwoord geven. Okay. Waarom werden ze weggestuurd? Was het straf? Ja, zouden we vaak zeggen, het was straf op de zonde. Maar er stond nog een andere boom daar in die hof. En de reden dat Adam en Eva uit die hof werden weggestuurd, was dat zij niet bij die boom zouden kunnen komen, namelijk de boom van het leven. Want de boom van het leven, de boom des levens, als ze daarvan zouden eten, zouden ze tot een eeuwigheid de gebroken schepping zijn die ze nu geworden waren. Met datgene in hun geest, die verbinding met God, dat stuk was gegaan, waardoor ze ook niet meer leken oorspronkelijk op het beeld wat God had gemaakt. Hij had hen gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Maar dat was Adam niet meer en dat was Eva niet meer. Dus Adam en Eva werden weggestuurd uit de hof, omdat er iets verbroken was in hen en tussen hen en God. En daarom moest uiteindelijk Adam en Eva de hof uit en werd er een gerubs, een grote engel met een zwaard voorgezet, wat heen en weer zwaaide, zodat niemand meer bij die boom van het leven zou kunnen komen. En Adam en Eva moesten de aardbodem gaan bewerken. Was het straf? Dat is waar ik mee opgegroeid ben. Het was een straf op de zonde, een straf op de ongehoorzaamheid. Ik geloof, als ik kijk wat in de Bijbel staat, als ik kijk wat God daarna aan het doen is, dan zie ik niet dat het straf is, maar ik zie dat er een stuk liefde en genade zit in het feit dat Adam en Eva weg werden gehaald uit die hof en ook weg werden gehaald bij die boom van het leven, zodat ze niet eeuwig een gebroken schepping zouden zijn, maar dat God in zijn goedheid ervoor ging zorgen dat de mens weer hersteld kon gaan worden in zijn identiteit, hersteld kon gaan worden in de hoedanigheid hoe God het had bedoeld. En dat had een plan nodig, maar daarvoor was het nodig dat de mens niet zou eten van die boom des levens. Voor mij persoonlijk, maar denk daar zelf maar eens over na. Had het niet de straf in zich, maar had het meer een stuk goedheid en genade en liefde van de Vader in zich om dat te kunnen verwezenlijken? Wat gebeurde er nu werkelijk daar op dat moment dat Adam en Eva werden weggestuurd uit de hof door God zelf? En iets van dat drama wat plaats heeft gevonden daar, kun je lezen in Lucas. En als je meegaat naar Lucas, hoofdstuk 2. Zeg ik dat goed, Lucas? Hoofdstuk 2. Nee, ik ben er waar. Ik moet naar Matthäus. Matthäus. Dan kijken we naar die Bijbelgedeelten die niet heel makkelijk zijn om te lezen. En dat zijn de geslachtsregisters. Ik moet toch wel naar Lucas, maar ik ben hem even kwijt. Is dat Lucas 3 toch? Lieve mensen, help mij eventjes. Ik kijk even. Lucas hoofdstuk 3. Ja, 3. Lucas 3. En in Lucas hoofdstuk 3, vanaf vers 23, daar staat het geslachtsregister van de Heer Jezus. En vanaf vers 23 staat er dit. En ik zal het niet helemaal lezen, want anders is de tijd snel voorbij. En er staat, en hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen zijn dienstwerk begon. En hij was naar mijn dacht de zoon van Jozef. En Jozef was weer de zoon van Heli. En Heli was de zoon van Matat. En die was weer de zoon van Levi. En die was weer de zoon van Melchi, de zoon van Janna. En de zoon weer van Jozef. En zo gaat het door. De zoon van de zoon van de zoon van. En zo ga je steeds verder terug in de tijd. En uiteindelijk pak ik hem even op bij vers 37. Dan is Lamech is de zoon van Methuselah. Die is weer de zoon van Henoch. Die is de zoon van Jered. Die is weer de zoon van Mahalalel. Die is de zoon van Kenan. Die is weer de zoon van Enos. Enos is de zoon van Set. En Set is de zoon van Adam. En Adam is zoon van God. En hier zit een drama. Want Adam, die in die lijn van afstamming steeds als zoon wordt aangeduid, omdat het een afstammingslijn is, en ik moet eerlijk zeggen, dat woordje zoon, wat ik lees zelf uit de Herziene Statenvertaling, en daar staat het woordje zoon schuin gedrukt, dat betekent dat er door vertalers in is gezet. Maar het geeft wel iets weer hoe de lijn van afstamming is. En omdat op laatst het van Adam naar God in dezelfde lijn ligt, kunnen we hier ook zeggen, bestaat hier ook inderdaad bedoeld dat hij direct zoon van God was. Omdat God hem had gemaakt als een vader naar zijn zoon. En het drama wat nu plaatsvond in de hof was dat zijn zoon en zijn dochter in een gebroken staat waren gekomen. En dat ze in die gebroken staat niet meer eeuwig konden leven, omdat ze dan eeuwig stuk zouden zijn. Maar Adam en Eva werden door vader eigenlijk eruit gezet, uit zijn aanwezigheid gezet. En vanaf dat moment kon de mens niet meer uit zichzelf naar God toekomen. Wat wel kon, is dat God zelf naar mensen toe kon komen. En dat zie je heel veel in het Oude Testament gebeuren. Dat zie je als God komt naar Abraham. Dat zie je als God komt naar Noach. Dat zie je als God komt naar Jozef. En iedereen die dan wandelt met God, die ontvangt dan de Heilige Geest, die zich koppelt aan zijn geest, zodat deze mensen konden wandelen met God. Ook mensen die een taak kregen van God. Koningen, priesters, profeten. Zij ontvingen ook de Heilige Geest voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde taak, om in die tijd dat te kunnen doen wat God van hen vroeg. En zo gaat dat door. Eigenlijk zie je dat doorgaan door Israël heen. En uiteindelijk, en vanwege de tijd maak ik gewoon een hele grote sprong, uiteindelijk komt dan de Heer Jezus. En de Heer Jezus, die uiteindelijk, nou ja, je kent het hele geboortegeschiedenis, we hebben pas kerstfeest gevierd, dus ik ga ervan uit dat je dat kent. Hoe God zelf ervoor gezorgd heeft dat Jezus wordt geboren in een stal uit een maagd Maria, waar Jozef ook bij is, en waar uiteindelijk na 30 jaar zijn bediening gaat beginnen. En na 30 jaar, je leest alleen nog over Jezus als 12-jarige jongen, en als 12-jarige jongen was hij in de tempel, en in de tempel, daar was hij met de hoge priesters en de leraren in gesprek. Maar daarna horen we eigenlijk helemaal niets meer over Jezus. Totdat hij een jaar of 30 is. En hij dan bij de Jordaan komt. En in de Jordaan wordt gedoopt. En wat gebeurt er op het moment dat hij wordt gedoopt? Dat hij uit het water omhoog komt. Gaat de hemel open. En is God de Zoon op de aarde. Die volledig mens is geworden zoals wij. En dan komt vanuit de hemel, komt God de Geest, en die komt op God de Zoon op aarde. En de stem van God de Vader uit de hemel, die klinkt en die zegt, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. In de andere evangelie, daar staat ook dat Jezus het zelf hoorde. Jij bent mijn Zoon, mijn geliefde. En wat gebeurt er daarna? Daarna leidt de Heilige Geest Jezus de woestijn in om een ontmoeting te gaan krijgen met de grote tegenstander, de duivel zelf. Satan, die probeert ook Jezus daar weer te verleiden, weer opnieuw, net zoals in het paradijs, met halve waarheden. Er staat toch geschreven, maak van deze stenen brood. En Jezus antwoordt vervolgens. En er staat ook, sta maar op het dak van de tempel en spring maar naar beneden, want de engelen zullen toch opvallen. Er staat toch geschreven. En Jezus trapte niet in. En uiteindelijk neemt Satan Jezus mee en laat hem al de koninkrijken zien waar hij de macht over heeft. Was dat waar? Ja, want dat was datgene wat hij uit de handen van de mensen heeft gestolen, als het ware. Wat de mens door te luisteren uit handen heeft gegeven. Dat de overste van deze wereld, noemt Paulus de duivel ook wel in Efeze hoofdstuk 2. De overste van deze wereld die het voor het zeggen heeft, omdat die autoriteit de mens had gekregen, gestolen was door de duivel. En dan staat de duivel daar en laat die koninkrijken zien. En hij zegt tegen Jezus, kniel dan voor mij, dan zal ik je al deze koninkrijken geven. Dat was toch waar Jezus voor kwam. Maar Jezus trapt ook daar niet in. Want hij ging niet de makkelijke weg, hij ging de moeilijke weg. Hij wilde zijn vader eren en hij wilde alleen maar dat doen wat zijn vader hem gaf om te doen. Zodat hij niet alleen maar de koninkrijken zou krijgen, maar ook de mensen die op aarde zou leven aan het hart van de vader terug zou kunnen brengen. En dat is wat uiteindelijk gebeurt. Dat Jezus wandelt onder leiding van de Heilige Geest op de aarde als de Zoon die Gods naam openbaart, die Gods koninkrijk openbaart aan de mensen die dat niet of niet meer weten. En elke keer spreekt hij over hoe hij als zoon volledig afhankelijk is van de Vader. In Johannes hoofdstuk 5, daar zegt hij bijvoorbeeld, de zoon die doet niets uit zichzelf, maar hij doet alleen maar wat hij de Vader ziet doen. En dat doet hij ook. Dus in volledige afhankelijkheid doet Jezus al de dingen die hij doet. En hij doet alleen maar datgene wat hij de Vader ziet doen. Ook in Johannes hoofdstuk 14, daar zul je kunnen lezen. Als je Johannes 14 leest, dan zegt hij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En als je dat niet kunt geloven, geloof dan om de werken zelf. Want het is de Vader in mij die deze dingen doet. Ik spreek de woorden niet uit mezelf, maar mijn Vader doet de werken in mij. En daar zit een heel stuk van de intimiteit, de intieme omgang die Jezus op aarde als zoon heeft met zijn hemelse vader, maar ook de afhankelijkheid waarin hij leeft en de gehoorzaamheid waarin hij leeft. En dat allemaal onder leiding van de Heilige Geest die vanuit de hemel was gestuurd om Jezus op aarde te leiden. En dan ga ik vervolgens door naar Johannes en dan wil ik gaan naar Johannes hoofdstuk 17. En in Johannes hoofdstuk 17, daar lezen we een hele wonderlijke tekst. Het is het prachtige gebed. Het wordt ook wel door de vertalers het hoogpriestelijk gebed genoemd. In Johannes hoofdstuk 17, vanaf vers 1. En daar staat dit. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En let op. En dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is even belangrijk om te beseffen. Het eeuwige leven is niet iets wat straks komt. Het eeuwige leven is ook niet iets wat wij kunnen verdienen door heel veel kennis op te bouwen. Nee, het eeuwige leven bestaat in het kennen van God. Betekent in de relatie leven. Ik zie jullie nu hier op een beeld, een aantal van jullie. Ik kan geloof ik wat swipen, dan zie ik nog weer anderen. En ik zie Hans Weersta bijvoorbeeld, en ik zie Hans Stapper. En ik zie Ros, zie ik ook. En Vincent Schreuder zie ik met zijn vrouw. Ga ik even vanuit. Hi. Het zijn gevaarlijke dingen om te zeggen, maar bij deze. top. Maar ik ken jullie niet. Ik zie jullie. En ik ken jullie, zie jullie naam. En jullie zien mijn naam. En jullie weten niet zo over mij gelezen. Maar je kent mij niet. Ja, zou je kunnen zeggen. We zouden misschien op internet kunnen gaan zoeken. Of iets kunnen lezen over Johan Selier. Of we kunnen misschien een boek van hem lezen. Dan kunnen we hem beter leren kennen. Maar wat je dan doet, is niet je leert mij kennen. Maar je bouwt kennis op over mij. Maar je kent mij nog niet. Dus maar één manier hoe wij elkaar kunnen leren kennen. Is dat wij elkaar gaan ontmoeten. En dat we met elkaar spreken. Met elkaar spreken. Dus niet zoals ik het nu doe. Ik lanceer nu alles op jullie. En jullie zitten keurig te knikken. En vriendelijk en duimpjes omhoog. En zeggen, mooie preek, Johan. Nee. Praten, wat zit er in jouw hart? Wat beleef je? Wat beleef ik? En hoe kunnen we van elkaar hier leren? En zo leer je elkaar kennen. En dat is met God net zo. Om God te leren kennen, moet je een relatie met hem gaan krijgen. En dat is het eeuwige leven. Dat je God leert kennen, zodat als je hem leert kennen, je gaat kennis opbouwen over wie hij werkelijk is. Dan gaan de dingen die je leest in het woord, gaan plotseling vallen op een plek, omdat je begrijpt van, oh wacht even, maar zo heb ik God leren kennen. En dit is wat hij dus bedoelt, in plaats van andersom. Want als je het andersom gaat doen, dan ga je kennis gebruiken om God een beeld van God te maken. En voor je het weet, ga je een afgodsbeeld maken, omdat de theorie die je leest voor jou iets heel anders is dan voor een ander. Kennen is wanneer je iemand ontmoet. Kennis is datgene wat jij opbouwt aan kennis en wat je in je hoofd gaat krijgen. En van daaruit hoop je kennen, te leren kennen, maar dat is niet zo. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige gebrachte God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Dus eeuwig leven betekent God de Vader kennen en God de Zoon kennen. Dat is eeuwig leven. En dat kan nu al, op dit moment. Omdat de Heilige Geest, de persoon is, die gegeven is ook aan jou en aan mij. Als wij Jezus volgen, ontvangen we de Heilige Geest. En de Heilige Geest leert ons om Jezus te leren kennen en om de Vader te leren kennen in de relatie. Dat we hem kunnen ontmoeten, dat we hem kunnen horen, dat we met hem kunnen spreken. En nou ja, dan gaat het verder. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Ik heb het werk volbracht wat u mij gegeven hebt om te doen. Nou, denk ik, als wij elkaar live zouden spreken, en ik zou nu wat vragen stellen, vraag en antwoord. Nou, mag ik het zo doen? Matthijs, ik zie nu naar jou te kijken, Matthijs en Carline. Ja, hi. Mag ik het aan jullie vragen? Deze tekst die hier staat, was dat Jezus zegt, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Dan is mijn vraag, wat zou nou het werk zijn dat Jezus dan kwam doen op aarde? Weet jullie dat? Waarvoor kwam Jezus naar de aarde?
Om de brug, de kloof die tussen God en mensen zat, weer te dichten, zeg maar. Dat we daar weer naartoe konden komen.
Ja, juist. Heel goed. Anne-Mee, zeg ik dat goed? Anne-Mee van Leeuwen. Hoe deed hij dat?
Door te sterven aan het kruis.
Ja, hè? Ja, het zijn bijna die inkoopvraagjes.
Ja.
maar het is wel realiteit. Dit is wat hij deed. Nou is mijn vraag even, Anne-Mee. De woorden die Jezus hier spreekt, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt te doen, was dat dan voor of nadat hij was gestorven aan het kruis?
Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik
niet. Ja, dank je. Daar word ik ook goed voor betaald. om je vragen te stellen. Ja.
Nee,
weet je niet?
Nee, okay. Weet je niet.
Bas. Je hebt nu staan met mijn eerste schermpje, dus dat maakt het makkelijk. Ga daar naar een ander schermpje.
Volgens mij kwam die het koninkrijk brengen.
Het koninkrijk brengen, ja.
Dus ja. Dat, had hij, dat heeft hij gedaan door te vertellen wie hij is en wie de vader is. En dat heeft hij gelukkig al gedaan voordat hij gestorven is. Want toen had hij daar veel meer tijd voor dan daarna.
Maar kwam hij dan het koninkrijk brengen of kwam hij het koninkrijk laten zien?
Laten zien.
Laten zien. Want brengen, dat gebeurt op een ander moment volgens mij.
Ja.
En wanneer was dat?
Dat is denk ik met Pinksteren.
Ja, precies. En was dat na of voor het overlijden van Jezus?
Pinksteren.
Ja.
Nee, dat is een strikvraag.
Ik dat weet het.
Nee, dat was het na.
Goed zo. Goed zo. Dus, het koninkrijk brengen, dat gebeurde pas later. Het koninkrijk laten zien, dat gebeurde voordat hij stierf van het kruis. Want hij liet het zien. Maar toch zegt hij nog steeds hier... Datgene wat u mij gegeven te doen, dat heb ik nu volbracht. En dat was voordat hij stierf. Dus wat kwam Jezus nu werkelijk dan doen, wat hij volbracht heeft, nog voordat hij stierf van het kruis? Want gelijk Matthijs en Annemee, hij kwam om de brug, de kloof te dicht als het ware, tussen de vader en de mensen. En dat deed hij door te sterven van het kruis. En ja, hij kwam ook om het koninkrijk van God te laten zien, zodat ook wij daar later door de geest in kunnen wandelen, zoals Bas dat ook zei. Maar hij deed toch iets anders. En ik zal het lezen, want er staat een paar versen verderop. Nog een keer vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij uw vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat. Nog voordat de wereld er was. Dus Jezus zegt, nog voordat de wereld er was had ik een heerlijkheid bij u. En herstel me daar alstublieft weer in. En dan staat er in vers 6... Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij hebt gegeven uit de wereld. En dat is wat Jezus kwam doen. Hij kwam de naam van zijn vader openbaren. Met eigenlijk de mooiste naam die je aan mensen kunt openbaren over God. Namelijk vader. Abba. Abba, wat eigenlijk papa is. Wat Aramees is voor heel intiem papa. En dat is wat Jezus ten diepste kwam doen. Hij openbaarde de naam van de vader aan mensen die niet wisten dat ze een vader hadden. Die mensen die leefden zoals een wees leefde, maar die nu te horen kregen en te zien kregen. Maar er is een vader die van jou houdt en die alles voor jou over heeft om jou weer terug te brengen in jouw oorspronkelijke staat zoals je bedoeld bent en te leven aan de plaats waar je bedoeld bent, namelijk aan het vaderhart van God zelf, in zijn aanwezigheid. En Jezus heeft dat geopenbaard en nadat hij dat gedaan heeft, toen was ook het moment waar Annemee het over had, namelijk dat, en ook Matthijs, dat de kloof werd gedicht en dat hij stierf aan het kruis, zodat mensen die gevangen zaten onder het juk van de duivel, van de zonde en van de dood, dat die door het sterven van Jezus het leven zouden kunnen ontvangen en het leven van Jezus zouden kunnen leven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jezus kwam in onze wereld om door zijn sterven en zijn opstanding ons mee te nemen naar zijn wereld. En dat is ten diepste wat hij deed. En toen kwam de Heilige Geest. En dan wil ik met jullie naar Galaten. En naar Galaten hoofdstuk 3. Volgens mij ben ik al aardig aan de tijd aan het komen. Of niet, Peter? Je knikt heel streng ja.
Ja, je bent aan de tijd aan het komen, ja.
Ja. Heb je nog wat genade voor mij? Want daar kan ik nu over lezen namelijk.
Zeker, zeker.
Goed.
Volgens mij ben je bij de climax, dus het zou jammer zijn om het nu te stoppen.
Nee, dit was de inleiding. Oké. Galaten. Galaten hoofdstuk 3. En daar lezen we het volgende. En heel Galaten moet ik even goed zeggen... Anders gaan we dingen uit zijn context halen. Maar heel Galaten gaat het over mensen die leven, die willen leven naar de wet. in ieder geval mensen die dat aan willen geven, dat we zo moeten gaan leven naar de wet, dat we moeten de regels houden. En de anderen zeggen nee, want hè, met name de Galaten, dat in het Grieks sprekende deel was, daar waren de heidenen die niet onder het Joodse volk vielen en zich dus ook niet aan de wet hoefden te houden. En er was een strijd tussen wie moet nu wat doen. En Paulus was altijd op dat grensvlak bezig. Is het nou de wet of is het nou de genade? En hier spreekt hij ook weer heel duidelijk over wat het dan moet zijn. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, en dan lees ik maar vanaf vers 22. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zouden worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Dus je ziet dat er twee tijden zijn waar Paulus over spreekt. Een tijd voordat het geloof komt in de Heer Jezus, en een tijd daarvoor waarin we onder de wet gevangen zetten. En dan staat er in vers 24, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus we zijn door een leermeester zijn we als het ware opgevoed, maar de vrijheid komt door het geloof. En dat woordje leermeester wat daar staat, dat komt van een woordje, in het Grieks staat er geschreven, wat wij ook wel kennen in het Nederlands. Het woordje wat daar staat is paidagogos. Paidagogos. Wie van jullie herkent er nu een woord? Paidagogos. Niemand? Ja, Robert zie ik zwaaien. Robert, welk woord herken je? Robert Bezemer? Ja,
dat is de leermeester, hè? De pedagoog.
De pedagoog, ja precies. Ja, de pedagoog. Dus wij kennen dat woord pedagoog als de opvoeder. Maar het woordje paidagogos, die opvoeder, die leermeester. In die tijd was dat een belangrijke slaaf. En een heer die rijk was, die vertrouwde zijn kinderen, met name zijn zonen, toe aan die belangrijkste slaaf. Die had tot taak, om tot een bepaald moment dat de vader had bepaald, die kinderen op te voeden, zodat wanneer zij klaar waren met die opvoeding, dat zij volwassen zonen zouden worden en het kunnen overnemen van die vader. En eigenlijk staat hier, die leermeester, die eigenlijk een slaaf dus is, die hield die kinderen gevangen. Eigenlijk waren die kinderen onder een slaaf, en er staat verderop ook, eigenlijk was je dus niet meer dan een slaaf. Maar eenmaal tot volwassenheid gekomen, kwam je in het geloof en kwam je in de vrijheid en werd je een zoon. Sorry dames, maar dat is wat er staat. Zoon. Ja, sorry Annemee, ik zie je lachen, maar dat is waar. Er staat, overal staat hier waar kinderen staat, bijna overal staat hujoi en dat is zonen. Alleen het gaat hier niet over man of vrouw. Het gaat hier eigenlijk uiteindelijk over de positie die je inneemt als een erfgenaam van alles wat van God is. En in die tijd en die cultuur waren dat de jongens, vandaar dat er zonen staan. Maar eigenlijk gaat het over het zoonschap. En in het zoonschap mag je in onze tijd er heel gemakkelijk zonen en dochters, mag je hier zeggen. Dus wees gerust, dat is het. Maar dat is dus wat het is, opgroeien totdat je in het geloof als een zoon bent. En dan staat er het volgende in vers 26. Want u bent allemaal, en letterlijk staat hier, ik weet niet wat in jouw vertaling staat, maar letterlijk staat hier weer hujoi, meervoud van zonen. Want u bent allemaal zonen van God door het geloof in Jezus Christus. Dat is wat het is. Het geloof maakt dat je een zoon en vooruit ook dochter bent. Dat is wat er staat. Dus niet wat jij doet, of dat je het eenmaal verdient. Nee, op het moment dat je gelooft in Jezus, verandert jouw identiteit in een zoon of dochter van de Allerhoogste God. Dat is wie je bent. Dat is gewoon een gegeven. Dus allemaal zoals we hier zitten, en als we geloven in de Heer Jezus. En ik kijk dan naar Han, en ik kijk naar familie Verburg, en er zit nog veel meer. Kobe en Arjan de Zwart, allemaal als we geloven. Ik zie iemand lachen, die ziet dat. Eline, allemaal, als we geloven, zijn we zonen en dochters van de Allerhoogste God. Henny, ga je nou weg? Al gelukkig. Zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God. En van daaruit is dat een gegeven wat onze identiteit is. En dat is het punt waarin we met elkaar steeds weer gaan ontdekken dat, dat mensen zeggen, ja, ik weet dat met mijn verstand wel dat ik dat ben, maar ik voel het nog niet zo, want ik leef vaak nog zo anders. Nou, dan komt het vervolg. Luister maar. Want allen die in Christus gedoopt bent, hebben zich met Christus bekleed. Daarbij is niet van belang of je nou Jood of Griek bent. Het is niet van belang of je slaaf of vrij bent. Het is niet van belang of je man of vrouw bent. Want alles zijn we één in Christus Jezus. En als je van Christus bent, dan ben je van Abrahams nageslacht. En overeenkomstig de belofte, daar komt het erfgename. Ik zeg echter, zolang de erfgename een onmondig kind is, dat betekent dus onder die leermeester is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder de voogden en de beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Ook daar staat weer zonen, tot wij de aanneming van zonen zouden ontvangen. En dan staat er, en omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in jullie harten. Die roept Abba, Vader. Luister goed wat hier staat, ik lees het nog een keer. Omdat je allemaal zonen bent, zonen en dochters, lees maar even. Heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in jullie harten. Met andere woorden, door het geloof is jouw identiteit een zoon of een dochter van de Allerhoogste God. Dat is een vast gegeven. Maar omdat jij een zoon bent en nog niet kan leven als een zoon of dochter, heeft God de geest van zijn zoon in jouw hart gegeven. En de Heilige Geest gaat jou leren om stap voor stap steeds meer te wandelen als een volwassen zoon of dochter. Die steeds meer lijkt op de Heer Jezus. Die steeds meer wandelt zoals Jezus wandelde op aarde. Dat je steeds meer gaat lijken op hem. En dat is het doel wat de Heilige Geest in ons leven aan het doen is. Het is niet dat je door de Heilige Geest een kind van God bent geworden. Nee, je bent een zoon van God of een dochter van God. En je leert wandelen als een zoon of dochter door de Heilige Geest. Met vallen en met opstaan. En weer leren. En weer een volgende stap. Zoals een klein kind leert wandelen, zo kom je uiteindelijk ook, leer je ook wandelen als een zoon of dochter in je volwassenheid zoals God het bedoeld heeft. Het is dus niet zoals dat overigens mooie lied zo dan zegt, dat je zit als een kind bij de vader op schoot. Het is niet de bedoeling dat je als volwassen kind elke dag maar weer op schoot bij vader blijft zitten. Je moet als een volwassen zoon of dochter op een gegeven moment ook gaan doen wat de Heilige Geest je geeft om te doen, want dat deed Jezus ook. Dus het is staan in je identiteit, leven in de intimiteit door de Heilige Geest en wandelen in de autoriteit als een zoon of een dochter van de Allerhoogste God. En dit stukje is zo ontzettend belangrijk. Je kunt dit ook lezen in hoofdstuk 8, vers 15 en tot en met 17. Dat je een erfgenaam bent, dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. En dat de Heilige Geest met jouw geest getuigt dat je een kind van God bent, een zoon van God bent. Die roept Abba, Vader. Abba, Papa eigenlijk. Hè? Papa. En dan lees ik nog één vers en daar ga ik mee afsluiten. Vers 29 uit Romeinen 8. Ik begin bij 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren geroepen, die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn uit vele broeders en zusters. Wat staat hier? Wij zijn van tevoren bedoeld om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon van God. Wij zijn bedoeld om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. Jezus heeft in Johannes hoofdstuk 14 gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus en de Vader zijn één. Wil je weten wie de Vader is, zegt Jezus, kijk dan naar mij. Dus op het moment dat je op Jezus gaat lijken, op wie ga je dan nog meer lijken? Yvonne? Ja, schrik even, sorry. Ja. Weet je het, op wie je gaat lijken? Ik versta je niet.
Nee, ja. Dat kwam omdat de microfoon nog niet aan was. En ik zat stiekem verder te lezen. Ik heb je vraag helemaal niet gehoord. Sorry.
Ja, nou dan gaan we gewoon voor straf beginnen weer bij Genesis.
Nee.
Nee. Oké. Jaap is het voor mij rechtsboven in beeld. Jaap, als wij lijken op Jezus, op wie lijken we dan nog meer?
Dan gaan we ook lijken op de Vader.
Dat is het, hè? Dus wanneer we gaan lijken op Jezus, gaan we ook lijken op de Vader. Dus wanneer wij steeds meer gaan lijken op Jezus en steeds meer op de Vader, dan komen wij dus weer waar we ooit bedoeld waren, namelijk die schepping die geschapen is in het gelijkenis, in het evenbeeld van God. Dus het herstel wat in Jezus heeft plaatsgevonden, betekent niet alleen maar dat we eeuwig leven hebben, ja ook dat, maar dat we leven hebben omdat we de Vader mogen kennen, omdat we Jezus mogen kennen door de Heilige Geest, en dat we door de Heilige Geest mogen weten dat Hij ons gaat leren leven als een zoon of dochter die we zijn door het geloof in de Heer Jezus, en dat we daardoor steeds mooier worden en steeds meer gaan lijken op Jezus en daarmee op de Vader, en dat we daarmee ook steeds meer terugkomen hoe God ons heeft bedoeld, namelijk een schepping naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dat is wat God in jou, in mij en door ons heen ook naar anderen toe wil doen. En dat is een enorm voorrecht. Ik kan nog een uur praten. Maar ik ga het hierbij houden. Peter, zijn er inmiddels vragen binnengekomen?
Nee, er zijn geen vragen binnengekomen in de Zoom. En volgens mij ook niet op YouTube. Ga ik zo nog even een laatste keer kijken. Dus dat niet. Heb jij...
jawel, ik zie Matthijs en Carline zeggen jawel, vraag.
Ja. Oké. Okay.
Ja, die vraag is te lang om te typen, dus ik stel hem even zo.
Okay, dat is goed, ja.
Mijn moedigheid. U stelde dat door het geloof je de Heilige Geest ontvangt.
Ja.
En hoe verhoudt zich dat met de doop in de Heilige Geest? Of is dat een vraag die niet kort beantwoord kan worden?
Ja, in de korte antwoord kan ik geven, maar er is een langer antwoord mogelijk. En als ik het korte antwoord geef, dan denk ik dat er wel weer vragen gaan komen daarover. Daar wil ik met alle plezier een volgende keer een studie over houden. Korte antwoord is dit. Ik geloof, maar er zijn verschillen over in zowel Pinkster als Evangelisch Nederland. Ik geloof zelf dat er twee momenten zijn. Namelijk de Heilige Geest die bij je is en in je is. De Heilige Geest bij je en in je is een zegel als het ware dat God op je gedrukt heeft, waardoor je het eigendom bent van Hem, van Jezus en daarmee ook van de Vader. En dat heeft dus te maken met jouw behoud tot in eeuwigheid. Dat is jouw leven tot in eeuwigheid. Maar de discipelen werden in handelingen, kregen de opdracht van de Heer Jezus om te wachten in Jeruzalem, totdat de kracht van de Heilige Geest over hen en op hen zou komen. Dus er is een in en bij. Dat is dus eigenlijk, de Heilige Geest woont in bij jou en Hij is om je heen. Dat is het zegel van het eigendom van Jezus. Maar de Heilige Geest op en over je, dat is waar de kracht over je komt. En dat is ook waar de doop van de Heilige Geest vaak aan wordt gerelateerd. Waarin er gesproken wordt over tongentaal, over alle andere gaven van de Geest, zoals genezing en dergelijke. En die zit weer verbonden met die kracht. Dat is wat ik geloof. Maar ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen dat er veel mensen zijn, ook voorgangerspredikanten, die zeggen nee, dat is één en hetzelfde. Er is gewoon één eerste keer, dat is de doop. Niet zo knikken, Marco. Dat is de doop. Dat is de doop. En tegelijkertijd wordt dat dan de inwoning. Dus dat is één moment. Dat zijn de twee die er ongeveer zijn. Dus als je mij vraagt, dan, maar als je Marco vraagt, dan is het anders.
Dankjewel voor het antwoord. Ja. Er is ondertussen niet nog een andere vraag binnengekomen. Ik heb nog één vraag, laatste vraag aan jou voordat we de breakouts ingaan. Heb je nog, je zei in de inleiding dat je ook een burn-out hebt gehad. Heb je nog één hele praktische tip voor ons? Hoe die identiteit die je in Christus bent echt kan zakken van je hoofd naar je hart. En één tip die misschien niet voor iedereen werkt, maar die wel gewoon heel praktisch is.
Nee, er is geen makkelijke tip voor. Waar het ten diepste op neerkomt, laat ik het anders zeggen, waar het bij mij op neerkwam, is dat er in mijn leven en met name ook al in mijn vroege jeugd, Dit wordt echt te groot hoor, maar even een kort antwoord. Waar in mijn leven, in mijn jeugd, dat ik al opgegroeid ben op een manier waarin ik heb geleerd dat ik liefde moest verdienen. Dat ik mijn best moest doen om iemand te zijn. Ik denk dat er een stukje pesten bij heeft gezeten, later ook weer. En een stukje minderwaardigheid misschien ook wel. Wat er bij mij gebeurde in het vervolg is dat elk mens, iedereen maakt zijn eigen ontwikkeling door. Ben ik vanuit mijn schoolopleiding de militaire dienst ingegaan. Heb ik 5 jaar bij de marine gediend en 10 jaar bij de luchtmacht. En als militair leer je 1 ding. Je moet nooit de zwakste leren zijn. Want als je de zwakste bent, dan ben je op je neut. Je wil nooit de zwakste schakel zijn in militaire dienst. Dus je leerde naast de rol die ik al speelde nog een andere rol te spelen. Namelijk groot en sterk zijn. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen binnen, als pastoraal werker eerst in wat toen nog de hervormde kerk heette. En later ben ik voorganger geworden in een aantal verschillende gemeenten. Van Vrije Evangelisch tot aan Pinkstergemeente. En in dat traject ben ik gaan leren om datgene wat ik had geleerd nog steeds te blijven doen. Ik was de sterke Johan, de sterke voorganger, de sterke leider. En wat mensen ook tegen mij zeiden, ze hebben best wel heel vaak signalen gegeven van, joh Johan, waarom zien we alleen maar die sterke Johan? Dan dacht ik, waar heb je het over? Dit is wie ik ben. En dan heb je het weer, dat is een valse identiteit. Dit is wie ik ben, klopt niet. Het is hoe je je gedraagt, hoe je hebt leren gedragen. Eigenlijk hoe je aan de buitenkant anders bent gaan gedragen dan dat je aan de binnenkant ten diepste bent. En wat bij mij geholpen heeft, is dat er iemand was op een vaderhartschool die dat onderkende en eigenlijk een heel simpel gebed bad terwijl hij de hand op mijn hart legde. En het enige wat hij zei is, vader, wilt u Johan geven wat hij in zijn kind zijn heeft gemist? Hij heeft geen eens dingen genoemd. Hij heeft het alleen maar gezegd. Op die manier. En ik voelde van binnen, voelde ik iets gebeuren dat ik echt, wat ik alleen maar kan omschrijven als ik voelde dat er van binnen iets veranderde, waar ik herstel kreeg. Ik zal al de details besparen. Maar ik weet wel dat vanaf dat moment de Heilige Geest mij een vraag naar voren bracht, die 3 jaar geleden door een vriend was gesteld. En die vriend had gezegd, Johan, ben jij nu onze voorganger of ben jij onze vriend? En ik weet dat ik hem aan had gekeken toen, dat ik toen dacht van wat raar, want ik ben allebei. Ik ben en jullie voorganger en jullie vriend. Wij kunnen niet op zaterdagavond uit eten gaan en allerlei dingen bespreken. En op zondag ben ik dan de voorganger en doe ik net of er niks gezegd is. Dus ik ben beide. En in 1 moment bracht de Heilige Geest 3 jaar later dat gesprek naar voren, vlak nadat er voor mij gebeden was. En ik wist meteen, wat heb ik een verkeerd antwoord gegeven. Want mijn antwoord had moeten zijn, ik ben jullie vriend. Want voorganger is niet wat ik ben, voorganger zijn is wat ik doe. Dat is een rol die ik inneem. Dat is een roeping waarin ik mag landen, maar het is niet mijn identiteit. De enige identiteit die wij hebben naar de schrift, wij zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God. En van daaruit krijgen we onze taken en onze verantwoordelijkheden. En dat heb ik moeten leren. Met andere woorden, voor mij was belangrijk dat ik een stuk genezing kreeg vanuit het verleden. Maar voor een ander kan het best zijn dat je een stukje vergeving naar jezelf moet uitspreken. Of dat je een stukje vergeving mag ontvangen. Of dat je een gesprek met je ouders kunt hebben omdat daar iets misgegaan is. Daar is nog heel veel over te zeggen. Maar jullie moeten echt volgens mij dadelijk naar jullie eigen groepjes toe. Want ik zie Peter al een beetje op de stoel wippen.
Ja. Johan, enorm dankjewel. We gaan met elkaar danken voor deze Bijbelstudie.
Ja.
Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor dit moment. Heer, waarin we echt vogelvlucht door de Bijbel mogen, waarin we mochten zien dat u echt als plan had, dat we heel intiem met u wandelden. Volledig dicht bij u. En dat u door uw zoon dat weer heeft hersteld. Dat we nu ook al, vandaag en morgen en elk moment heel intiem met u mogen wandelen. En dat onze identiteit niet ligt in wat we doen, of wat we hebben, of wat andere mensen van ons vinden. Maar dat onze identiteit echt alleen maar is dat we zonen en dochters zijn van wie, van u. Hier wilt u ons helpen door uw geest, dat het op onze eigen manier wat bij ons past mag zakken naar ons hart. Wilt u ons daarbij helpen. Dat kunnen we niet zelf, er is niet één formule voor die voor iedereen werkt, maar dat het door uw geest steeds meer mag groeien in ons hart. Wilt u dat zo geven? Dank u wel. Amen.